Wij hebben bijvoorbeeld in de kazerne hier in Brunsum hebben we 6 mensen lopen. Altijd, paraat. 7/24, 365 dagen lang. Van die 4 zijn er na 6 uur 's avonds en de 2 vrijwilligers. Dat zijn nu vrijwilligers. Maar onder druk van de Europese regelgeving kan dat, kunnen die parttimers worden, als parttimers worden aangeduid. Dat is het enige risico wat wij bijvoorbeeld op dit moment zien, ook in die begroting. Dat kan een echt risico worden van 1,2 miljoen in de toekomst. Als dat zo is, dan kunnen we daar niet omheen, dan heeft elke regio heeft er last van. Dat maakt dit verhaal, en dat komt in de komende jaren komt dat tot uiting, dat kan pas uiteindelijk zeg maar, richtinggevend zijn over hoe we daar fundamenteel over moeten praten. En het is niet een kwestie van niet willen, maar gewoon op dit moment niet kunnen. En wat wij wel doen, en dat ziet u ook in de stukken, dat wij met die burgemeesters de komende jaren juist dat gesprek aangaan van hoe gaan we dat nou doen? Hoe willen we dat nou doen? Nou, daar gaat het echt om.
Vandaar
dus die
discussie.
Ja, daar heeft het mee te maken.
Dat kan dus ook niet volgend jaar dan?
Nee, maar we beginnen volgend jaar wel zo langzamerhand. Want er komen de eerste onderdelen, zoals het dekkingsplan, gebiedsgebonden, opkomsttijden. Die komen dan langzamerhand ook in die landelijke gremia. En dan weten we ongeveer welke richting het is. En dan is het ook tijd om met die burgemeester in gesprek te gaan over dat soort onderdelen. Ja?
Dat was het van uw kant. Oké, dank u wel. Meneer Schrijen? SP-fractie.
Ja, we hebben al schriftelijke vragen ingediend en we hebben ook antwoord gekregen. En we zijn tevreden met de antwoorden.
Oké, dank u wel. De BBB-lijst Palmen. Mevrouw Offermans.
Nou, ten eerste heel erg bedankt voor de uitgebreide toelichting. Daar wordt al veel besproken. Ik had ook eigenlijk die vraag over die vrijwilligers. Dat punt had ik ook al inderdaad gelezen. Dat toch wel ook op de lange termijn best wel een kostenpost zou kunnen gaan worden. Maar dat begrijp ik dat echt puur Europese regelgeving is. Dus daar hebben wij voor de rest niks over te zeggen. En er werd nog, ik woon uit nieuwsgierigheid, het project Rembrandt kwam even ter sprake. Een landelijk project. Dus daar was ik gewoon even nieuwsgierig naar wat dat inhield.
Project Rembrandt, dat heeft een aantal onderwerpen in zich. Daar is onder andere het dekkingsplan, gebiedsgebonden opkomsttijden, is er daar één van. Daar zit in de preventieve zin zitten daar onderdelen in. Dus het is zeg maar een landelijk programma wat van de Raad van Brandweercommandanten gevoed wordt om zeg maar de inhoudelijkheid van een x-aantal onderwerpen, om die nog eens een keer goed tegen het licht te houden, om te kijken van kan je dat niet beter, efficiënter, effectiever op een andere manier met elkaar organiseren. Een van de voorbeelden is, kijk, moet je al het hele zware specialisme, moet je dat in elke regio doen, of kan je dat niet gewoon efficiënter inzetten in een aantal regio's, waardoor het goedkoper wordt. Dat soort zaken zitten daarin. Ja?
Oké, dank u wel. Meneer Van Oppen.
Ja, ter plaats, mijn excuses dat ik wat later aanschoof, dus ik ga even geen vragen stellen over de tekorten, want daar hadden we ook, maar ik neem aan dat u dat in de toelichting al heeft verklaard. We hadden ook het vragen over de vrijwilligers, maar dat is inmiddels ook al beantwoord. Ik heb een hele vraag van een hele andere orde. Wat mij heel erg frappeert is dat wij vooral bezig zijn met de brandweer, met repressie, maar eigenlijk niet met preventie. En ik bedoel daar eigenlijk mee te zeggen, en ik snap dat dat niet alleen iets is van zeg maar onze eenheid, maar het gaat dan bijvoorbeeld als ik kijk naar gebouwen met het gebruik van isolerende middelen die brandgevaarlijk zijn, terwijl bijna voor hetzelfde geld kun je ook middelen gebruiken die niet kunnen branden. Kijk, je kunt natuurlijk aan één kant kun je altijd bezig zijn met zorgen dat op het moment dat iets gebeurt, dat je daar adequaat op kunt reageren. Maar wat gebeurt er in de lobby's? Kijk, met name bij gebouwen. Als ik zie dat vanuit onze branche, mijn achtergrond van de verzekeringen, dat je ziet dat er geen eisen worden gesteld aan de brandgevaarlijkheid van isolerende middelen, met name dakisolatie. En dan kun je voor een paar euro meer kun je gewoon middelen krijgen die geen vlam kunnen vatten. Of in ieder geval pas bij zo'n hoge temperatuur dat het eigenlijk nauwelijks of niet voorkomt. Kijk, en ik vind het prachtig dat wij zo goed sturen op die repressie en dat we zorgen als het dan fout gaat, dat het geholpen wordt. En de brandweer is niet alleen bezig met het bestrijden van brand, maar is wel een belangrijk onderdeel. Maar wat gebeurt er nu in godsnaam om te zorgen dat sommige zaken niet kunnen branden en dat je dan minder uitdruk hebt en minder kosten? Want het een gaat natuurlijk hand in hand met het ander.
Nou, u stelt een hele ingewikkelde vraag die je niet zomaar even kan beantwoorden, omdat het heel vaak ook met Europese regelgeving te maken heeft en Europese manieren waarop getest wordt enzovoort. Ik geef u één voorbeeld, dat is een onderdeel van Rembrandt overigens. We hebben gekeken naar het meubilair zoals het hier staat. Dat is gewoon een van de dingen waar je de meeste ellende van kan krijgen. En vroeger hadden we allemaal eikenhouten meubelen en die brandden er bijna niet en je had meer dan voldoende tijd om buiten te komen. Als deze dingen vlamvatten, als je niet binnen 3 minuten buiten bent, heb je een zeer groot probleem. En dat heeft alles te maken met de rook die vrijkomt, die zodanig giftig is dat je de kans loopt om het leven te laten. Wij zijn met een grote international, ik ga geen namen noemen, zijn we bezig geweest om te kijken hoe kunnen we dat nou doen. Want in Amerika heb je bijvoorbeeld wel vlamvertragers, die hebben in Engeland ook, maar dat wordt weer op een andere manier gedaan. In Nederland hebben we dat helemaal niet, überhaupt niet. Dus wat wij aan het doen zijn, is bezig om bijvoorbeeld de landen, maar ook de meubelmakers, zo naar te beïnvloeden dat ze bereid zijn om dit soort dingen op een andere manier te gaan produceren. En hier zijn we al druk mee bezig. Sterker nog, we zijn al in een land, gaan we het uitproberen. Maar dat heeft alles te maken met Europese regelgeving en de manier waarop vaak ook die fabrikanten bereid zijn om mee te werken om dat soort dingen te veranderen. En dan heb je vaak in dit geval hebben we bijvoorbeeld een hele grote multinational nodig. Die ze hebben als een soort carrier is. Die zeg maar, de druk op de markt kan zetten dat er recht meegaat. Als het gaat over isolatie. We hebben branden gehad. Waar forse problemen waren met isolatie. Met ESP en al dat soort dat spul. Op het moment dat je roept dat er iets fout gaat. Dan heb je gelijk een aantal rechtszaken aan je vod hangen, zeg ik dan maar. Omdat die producenten dat gelijk willen laten. Die willen niet de naam hebben dat zij de slechte producent zijn. Dus het is heel lastig om dat wat u vraagt. Om dat te reguleren. Dan komt er ook nog een omgevingswet. En die omgevingswet, want u zegt ja, er wordt bijna niks aan preventie gedaan. Nou, dat ben ik echt niet met u eens. We hebben nog altijd nog dikke 40 man rondlopen. Om preventiewerkzaamheden te doen. Heel zwaar. Op chemische bedrijven en ook in het kader van het bouwbesluit. Ook die wereld die gaat helemaal veranderen. Dat is ook een van de dingen waar wij nog tegenaan lopen. Hè, van wat wordt daar door die gemeente gedaan? Wat kunnen wij zelf nog doen? Wat wordt door de provincie gedaan? Daar wordt ook nog in geregeld dat zeg maar niet alleen de overheid, maar juist de externe partijen. Dus dat die het kunnen toetsen. Daar zijn we niet helemaal blij mee. Godzijdank worden we nog wel bij complexe bouw betrokken. Maar dat is een wereld die helemaal aan het veranderen is ook voor ons. En dat maakt het er nog niet eenvoudiger op met hetgeen wat u zegt. Wat we wel veel doen, en dat is niet alleen preventie, dat is ook educatie. Want het belangrijkste is dat je het toch vooral doet ook bij studenten. Dat je het vooral ook doet met ouderen, want boven de 80 jaar is de kans op brand bij die mensen toch wat groter. Hè, want ze vergeten het, laten staan en dat soort zaken die naar voren komen. Ja, daar wordt wel veel op geïnvesteerd. Dus we proberen het wel op die manier, proberen we ook die preventie echt een gezicht te geven. Want ik ben ervan overtuigd dat je daar ook uiteindelijk in moet vinden. Want zeker in die vergrijzende maatschappij heb je een grote kans dat met name daar het fout gaat. Ja? Is dat voldoende een antwoord?
Oké, dank u wel. Meneer De Looch.
Dankjewel. We hebben veel vragen al beantwoord. Wel nog de vraag, even kijken. Met betrekking tot de brandweerzorg is er een positief resultaat voor 2018 van 774.000 euro. Mede door een onttrekking uit de reserve van 500.000. Deze wordt teruggestort en de overige 224.000, ja inderdaad. Gaat naar de gemeente. De vraag is, waarom wordt deze ook niet in de reserve gestopt?
Ja, goed, wij willen gewoon heel zuiver zijn. Daar heeft het mee te maken. Kijk, wij zeggen tegen elkaar van God, alles wat zeg maar in een positief saldo is, wordt aan die gemeente gerestitueerd. Dat is gewoon de grondhouding van onszelf. Dat zie je overal eigenlijk terug. Alleen we hebben gezegd, we hebben toen die begroting sluitend gemaakt door die 500.000 daarvoor te reserveren. Is het niet onredelijk om te zeggen van stop hem terug in die algemene reserve. Ook omdat onze algemene reserve fors was uitgeput. En ook omdat de accountant en de provincie daar iets over gezegd heeft. Dat is de reden.
Duidelijk, dank u wel. Nog één vraag, even kijken. Voor de informatie, management, melding en alarmering. De vraag is dat puur dat geld wat er voor nodig is, dat alleen puur systemen of is dat ook mankracht of combinatie
vooral,
van beide?
Vooral ook mankracht. We hebben gewoon de mensen niet. Kijk, we hebben ook, ja, misschien heeft de gemeente er ook last van, maar wij hebben een sterk vergrijzende organisatie. En kijk naar mijn haren, die zijn toch ook al behoorlijk verbleekt. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik probeer het te volgen, maar we hebben echt mensen en handjes nodig die er echt verstand van hebben. En die dingen aan elkaar kunnen knopen en die kunnen zorgen dat onze mensen up-to-date geïnformeerd worden. Daar hebben we echt andere mensen voor nodig. En dat zit in die centen.
Duidelijk, dank u wel.
Ik ga even verder, als het mag.
Tuurlijk.
Ja, we hadden nog een andere vraag die daardoor uw antwoord nu ook op aansluit. Want vorig jaar werd dat ook al benoemd, het probleem eigenlijk van de tekorten die eraan zaten te komen. En toen was het ook echt een groot onderwerp, de mankracht. Personeel, dat het inderdaad vergrijzen en dat jullie nieuwe mensen nodig hebben. En ik hoorde dat in het begin, in uw inleiding, was het niet zo, werd het niet echt expliciet benoemd. Dus we waren wel benieuwd van, hoe staat het er nu voor? Zijn jullie al bezig met mensen aannemen, opleiden? Dit zo.
Kijk, we moeten sowieso vooruitdenken, want er gaan er behoorlijk wat mensen uit die in de komende jaren. Maar we moeten wel nog wat meer gedegen nadenken over gaan we mensen aantrekken en langs welke weg doen we dat. Vroeger was het zo, en dat is een van de het voordeel van de brandweer is dat we heel veel vrijwilligers hebben waar je uit mensen kan recruteren. Alleen door de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die we gemaakt hebben, dat mensen na 20 jaar een andere baan moeten hebben, die maken het dus dat als je mensen met 30 jaar aanneemt, bij 50 jaar moeten ze er dan weer uit. Dat het niet altijd even gemakkelijk is om ze dan ergens te plaatsen. Want we kunnen ze niet allemaal in onze eigen organisatie kwijt. Nou, met dat onderdeel, dat noemen ze het tweede loopbaanbeleid, zijn we heel druk bezig. En dat komt omdat wij mensen vooral even die vrijwilligheid gerekruteerd hebben. Dat houden we op de langere termijn niet vol. Dus wij moeten kijken ook naar andere bronnen aan te boren om te kijken of kun je er ook jongere mensen aantrekken die wat korter blijven. Alleen ook daar is het weer lastig om naar voren te kijken. Omdat hier op landelijk niveau ook over gesproken wordt of we überhaupt doorgaan met die 20-jarigen. Of het losgelaten wordt, die 20-jarigen. Of dat het verkort wordt. Het zijn allemaal gesprekken die op dit moment plaatsvinden met de vakbonden. Dus ook daar weten we niet helemaal hoe dat gaat lopen. Dat is ook een van die onderdelen van ik kan niet in die glazen bol kijken. Want dat is een moeilijke zaak.
En wanneer over die zaken, wanneer krijgen jullie daar dan duidelijkheid over? Hebben jullie daar zicht op of niet?
Ik durf echt helemaal niks te zeggen. Nee. Als ik zie hoe lang we nou al bezig geweest zijn om de huidige afspraken te maken rondom de mensen die in de FLO zitten. En dan zijn er 20-jarigen, zijn de volgende. Daar ben ik nou al een jaar op het wachten dat ze met elkaar in gesprek gaan. Maar zelfs onze portefeuillehouder, Sjaar Cox, is daarmee bezig. Maar ook zelfs, die durft niet te zeggen hoe snel het zal gaan.
En met die 20-jarigen, dat bedoel je dus, jullie nemen mensen aan maar voor 20 jaar?
Dat moet. Dus vroeger was het zo dat de mensen die voor 2006 bij de brandweer waren, die gingen met FLO. Maar de mensen na 2006 niet meer. Die zitten onder het regime van het tweede loopbaanbeleid. Dus dat betekent dat 20 jaar, dan moeten ze uit die repressieve dienst. En dan kan je, als je nog ruimte hebt binnen de preventie of op een andere manier, of bij de meldkamer zou je ze daar kunnen plaatsen. Maar als je geen functies hebt, moeten ze weg. Dus dan moet je ze voor die tijd moet je ze gaan opleiden op een mbo-niveau. Dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Daar hebben we al geld voor gereserveerd om dat te doen. En daar zijn we ook mee bezig. En wat je ziet is dat vooral de jongeren daar vaak nog meer gebruik van maken als de ouderen. Want heel veel zitten te wachten van wat gebeurt er met die afspraken met die vakbonden. Want die vakbonden die zullen wel voor het schrappen van die 20 jaar gaan. Ja, dan hoef ik me nog niet druk te maken. Maar wij zetten er wel druk op.
En dan is dat ook zo dat daardoor de baan bij de brandweer onaantrekkelijk is, denkt u? Of zegt u?
Ik denk dat de baan bij de brandweer heel aantrekkelijk is.
Ja,
als je alleen al kijkt naar de werktijden die ze hebben, 24 uur op, 48 uur af. Nou, dan daar zijn veel mensen die dan ook in die tijd nog wat andere dingen kunnen doen. Dus in die zin is dat. En dat is natuurlijk een verworven recht. Eigenlijk wereldwijd gebeurt dat. Dus niet alleen hier. Maar daardoor zitten ze wel in een hele aantrekkelijke situatie waarom mensen ook niet makkelijk bij de brandweer weggaan. Nee. En voor velen is de jongensdroom. En het is ook een mooi vak, want je doet goed. Ik heb bij de politie gewerkt en ik heb bij de brandweer gewerkt. Ik weet het grote verschil. De brandweermensen worden op het schild geheven en tegen de politiemensen wordt nog het meeste aange. Ja, vul zelf maar in.
Dankjewel.
Oké, dankjewel. Dan voor de tweede termijn kijk ik nog even rond. Meneer Gordijn, meneer Lucas.